Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. De Britten zijn nu meer dan 100 dagen uit de EU. Tijd om de balans op te maken dus. Missen we ze al? Wat merken wij en de Britten nou van Brexit in ons dagelijks leven? Hoeveel is er uitgekomen van die verwachte doemscenario's? We bespreken hoe het met de ondernemers gaat die exporteren naar het Verenigd Koninkrijk, die te maken krijgen met stapels papierwerk en hoge kosten. En dan zijn er nog niet eens alle douaneregels ingevoerd. Wat staat ons nog te wachten? Dat horen we deze week allemaal in BNR's Big Five van de Brexit in perspectief. Met vandaag vanuit Den Haag Rem Korteweg van Instituut Klingendaal. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Eerst met drie stellingen waar je met ja of nee op mag antwoorden. Door Brexit wordt het Verenigd Koninkrijk machtiger op het wereldtoneel.
Nee.
De Brexit gaat Nederland veel geld kosten.
Nee.
Ah, dat was wel een lange denkpauze. En het vertrouwen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zit op een historisch dieptepunt.
Ja.
We komen op alle drie terug, hoor. Maar eerst, je houdt je bezig met het geopolitieke spel, met de strategische rol van Europa, met macht. En de kaarten zijn in dit spel natuurlijk door Brexit compleet anders geschud. Lijkt me fascinerende tijd als onderzoeker.
Ja, het is absoluut fascinerend. En niet alleen kijk ik naar geopolitiek, maar zeker ook hoe handel en veiligheid en buitenlands beleid samenkomen om de Europese geopolitiek te bepalen. En Brexit is daar een heel interessant, maar ook wel zorgwekkend onderwerp van studie in.
Wat is het zorgwekkende eraan?
Nou ja, kijk, het is de eerste keer dat een lidstaat de Europese Unie verlaat. Daarmee wordt duidelijk aangetoond dat Europese integratie niet eenrichtingsverkeer is. Mm-hmm. Dat het ook de andere kant op kan gaan. Daarnaast speelt deze fragmentatie van Europa, die je toch wel een beetje moet noemen, speelt zich af in een context waarin we zien dat er eigenlijk de spanningen tussen de grootmachten, de VS en China, alleen maar aan het toenemen zijn. Met andere woorden, het is geen goed moment voor Europa als er aan de randen allerlei turbulentie is, omdat lidstaten niet meer tevreden zijn, weg willen gaan of zorgen hebben over welke richting Europa op moet. We kunnen beter die aandacht besteden om ons beter te weren ten opzichte van die geopolitieke turbulentie tussen bijvoorbeeld de VS en China.
Ja. En dan helpt die fragmentatie niet. Daar komen we over te spreken. Maar ik wil eerst even vooruitblikken naar 30 april. Want er is nu een voorlopig handelsverdrag tussen de EU en de Britten. Dat verloopt op 30 april. Als dat op 30 april vervalt, dan komt er alsnog een no-deal Brexit. Eigenlijk komen we weer langzaam in het scenario waar we vorig jaar, het jaar ervoor in zaten, dat telkens naar die deadline toe weer heel spannend gaat worden.
Ja, het lijkt een soort never-ending story.
Precies.
Dat we telkens weer die no-deal als een soort zwaard van Damocles boven de relatie tussen de EU en het VK zien hangen. De soep zal niet zo heet gegeten worden. Er zal geen no-deal komen. Er zal een manier gevonden worden om toch een uitstel te vragen voor het Europees Parlement om nog iets meer tijd te nemen om naar dat handelsakkoord te kijken. Het is namelijk ook niet in het belang van de Britten om op een no-deal aan te sturen. Maar theoretisch is het absoluut waar dat eind april we in een no-deal situatie terecht zouden kunnen komen. Maar dat gaat niet gebeuren.
En waarom duurt het zo lang dan, telkens?
Nou ja, kijk, er is 2 jaar lang onderhandeld over het, of nee, er is 11 maanden lang onderhandeld over het huidige handelsakkoord, dat op 24 december jongstleden is gesloten. Maar toen was er niet voldoende tijd voor het Europees Parlement om daar goed een mening over te kunnen formuleren. 1 januari moesten de nieuwe handelsvoorwaarden moesten ingaan. Mm-hmm. Dat was een harde deadline. En wat de Europese Commissie samen met de Britten hebben besloten is, op 24 december hebben we dat akkoord en we doen alsof alles al in kannen en kruiken is met het Europees Parlement. Dat heet voorlopige inwerkingtreding. Mm-hmm. Dat betekende dat op 1 januari die nieuwe handelsregels gingen gelden in de verwachting dat binnen 2 maanden het Europees Parlement voldoende tijd zou hebben om daarnaar te kijken. Nou, dan gaat er een proces lopen bij het Europees Parlement. Die zeiden al van, nou, 2 maanden, dat is wel kiele. Eigenlijk hebben we ongeveer 3-4 maanden nodig voor een akkoord van deze omvang. Vrij snel werd al duidelijk dat het Europese parlement meer tijd nodig had, omdat, je moet je voorstellen, zo'n akkoord, 1500 bladzijden, moet vertaald worden in alle 23 officiële talen van de Europese Unie. Daar gaat tijd overheen. Maar wat nog belangrijker was, is in die periode dat het Europese parlement naar het akkoord ging kijken, Zagen we toch een aantal twistpunten ontstaan in de relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Ja. Sterker nog, het vertrouwen zakte echt tot een dieptepunt toen bleek dat de Britten eenzijdig onderdelen van het eerder gesloten uittredingsakkoord gingen veranderen.
Een daarvan zijn die grensafspraken in Ierland.
In Noord-Ierland, precies. En wat het Europees Parlement gedaan heeft, is dat ze op de rem zijn gaan staan en zeggen van ja, kijk, in deze omstandigheid is het niet logisch dat wij onze goedkeuring over dit akkoord gaan geven. Het enige machtsmiddel wat het Europees Parlement heeft richting de Britten is om te vertragen dat het akkoord in zijn volledigheid wordt goedgekeurd. Dus de enige manier waarop het Europees Parlement zijn ongenoegen kenbaar kon maken is vertragen. Door te zeggen, we vertragen. En dat gaat nu ook gebeuren, want die eenzijdige herinterpretatie van dat Noord-Ierse protocol, waar we misschien straks nog over te spreken komen.
Laten we uitleggen wat daar speelt. Als ik het heel simpel samenvat, komt het eigenlijk op neer dat het Verenigd Koninkrijk heeft de grenscontroles bij Noord-Ierland op eigen houtje uitgesteld. Tot woede van de EU. Want wij hier op het continent willen dat het uitstel wordt teruggedraaid. En dat is eigenlijk in het kort samengevat wat er speelt. En dat is natuurlijk licht uitermate gevoelig als je naar de historie kijkt.
Ja, het is niet eens zozeer dat de Europese Unie het niet eens is met het uitstel, maar wel met het principe dat het niet aan de Britten zelf is om dat te bepalen. Dat moet in gezamenlijkheid gebeuren. Daar hebben we 4 jaar lang over onderhandeld. Dat is het onderdeel van het uittredingsakkoord. Daar gingen we over de Noord-Ierse grens praten om te voorkomen dat er een harde grens zou ontstaan. Dat is die vermaledijde backstop waar we jarenlang over onderhandeld hebben. Daar is een oplossing uitgekomen. Dat is een complexe oplossing die in feite inhoudt dat er een douanegrens door de Ierse Zee loopt tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland. En er is een heel protocol opgesteld met gezamenlijke commissies en een vergaderstructuur om ervoor te zorgen
dat heel Europees
geen van de partijen, ja precies, maar dat geen van de partijen de ander kan pootje lichten door eenzijdig afspraken te herinterpreteren.
En precies dat gebeurt.
En precies dat gebeurt. En daarvan zegt Europa van ja, jongens, dit is niet de basis waarop we een nieuwe relatie kunnen vormgeven. Sterker nog, de Europese Unie die heeft gedreigd met een juridische procedure bij het Europees Hof van Justitie om te zeggen van ja, jongen, dit kan zo niet. Dus dat is de context waarin het Europees Parlement nu zijn goedkeuring moet geven over het handelsakkoord.
Ja, maar dat is aan de ene kant is de druk van Europa dus het traineren, zal ik maar zeggen, het vertragen. Ja. Aan de andere kant nemen in Noord-Ierland de spanningen toe. We zien daar, zagen de beelden in op het nieuws, stenen, Molotov, cocktails op straat. Pro-Britse Noord-Ieren voelen zich belazerd. Als dit nou allemaal zo loopt, eigenlijk wordt Boris Johnson van beide kanten min of meer onder druk gezet. Vanuit Europa en dus vanuit die protesten daar in Noord-Ierland. Van welke kant gaat hij bezwijken?
Nou ja, dat klopt helemaal. We weten uiteindelijk niet welke kant hij op gaat vallen. Wat in ieder geval duidelijk is dat we zijn 100 dagen verder met Brexit, maar Brexit is niet afgesloten. Sterker nog, er zijn stemmen dicht bij number 10, dicht bij de conservatieve regering, die zeggen, er zit zo'n structurele weeffout in de oplossing die we bedacht hebben met elkaar voor die Noord-Ierse grens, dat eigenlijk dat Noord-Ierse protocol zelf al een tijdbom onder het Brexit-akkoord legt. En daar moeten we dus op een gegeven moment opnieuw over gaan praten. Nou, dat is een rode lap voor de Europese stier, die zeggen er opnieuw over praten. Ja. We hebben juist dit hoofdstuk afgesloten.
We waren zelfs lang aan het praten.
Precies. Maar dus van Britse zijde durf ik me helemaal niet de hand voor in het vuur te steken. Nee. Dat zij dit niet op een gegeven moment weer ter tafel brengen en zeggen, we moeten hier toch opnieuw over gaan discussiëren.
Ja, vandaar het antwoord. Het vertrouwen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zit op een historisch dieptepunt. Daarop zei je ja. Ik snap nu waarom.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken over de Brexit in perspectief. Eerder sprak ik met Brexit-hoogleraar Bart Los. Later spreek ik nog met John Burko vanuit Engeland. En vandaag de gast Rem Korteweg vanuit Den Haag van Instituut Klingendaal. Ja, als we eens inzoomen op de gevolgen voor bedrijven, werden allerlei doemscenario's voorspeld rondom de Brexit. Lange files bij de douane, export zou instorten, noem maar op. En eigenlijk zien we niks van dat alles. Zou je daarmee kunnen concluderen dat alle paniek voor niets was?
Nee, de vergelijking die vaak gemaakt wordt is met Y2K, met het millennium-bug. Mm-hmm. En dat daarvan werd ook gezegd van, ja, kijk, na al die pijn en moeite, al dat geld wat erin is gestoken om die IT-systemen te updaten, gebeurde er eigenlijk vrij weinig. Ja, betekent dat dan dat het onzin was dat we ons daarop hebben voorbereid? Of hebben we ons er goed op voorbereid en hebben we de meest negatieve effecten weten te vermijden? En ik neig een beetje naar dat laatste. Daar vallen twee dingen over te zeggen. Allereerst die vertragingen aan de grens, die zien we wel degelijk aan de Britse zijde van het kanaal. Daar zien we wel degelijk dat daar grote opstoppingen zijn, dat daar parkeerterreinen vol zitten met vrachtwagens die zitten te wachten op de controle van de formulieren die ze nu moeten invullen om spullen naar de Europese Unie te vervoeren. Het tweede punt is, Brexit heeft zich nog niet helemaal voltrokken. We wachten nog op de activatie van het Britse douanestelsel. Met andere woorden, Europese exporteurs die vanuit de Europese Unie naar het Verenigd Koninkrijk exporteren, hebben eigenlijk nog niet te maken met de nieuwe douaneformaliteiten. De Britten wuiven als het ware alles op dit moment in de haven van Dover en Harwich en Felixstowe eigenlijk alles door. En dat moet tussen nu en volgend jaar gaat dat een keer geactiveerd worden. En dan is het nog maar de vraag of we, of we niet ook hier aan deze zijde van het kanaal in de Noordzee ook problemen gaan zien.
Maar je kan nu dus alles in een zeecontainer stoppen, op een vrachtwagen zetten en naar Engeland exporteren, want er wordt niets gecontroleerd.
Nou, niets is een te groot woord. Er wordt wel degelijk op een aantal producten wordt er gecontroleerd. Ja? Maar zeker niet alles. Dus het UK Border Operating Model, zoals dat zo mooi heet, ja, dat zou eigenlijk deze zomer geactiveerd worden. Maar de Britten die krijgen de zaken niet rond aan hun kant van de Noordzee. En als ik met exporteurs praat in Nederland, dan is dit ook wel echt hun grote zorgpunt. Van wat gaat er komen als de Britten straks wel die controles gaan opvoeren?
En ben ik heel cynisch als ik denk dat zolang de Britten die controles niet opvoeren, ja, dat in het voordeel van Johnson werkt en ze daarom misschien daar wel mee blijven wachten dus met die controles. Want zolang Brexit geen probleem is dat goed voor hem natuurlijk.
Nou, het zou wel heel cynisch zijn om hier politiek naar te kijken. Nee, daar heb je absoluut gelijk in. Natuurlijk werkt dit in het voordeel van Johnson, want hij zegt, kijk, het valt allemaal wel mee. Tuurlijk, er zijn wat problemen aan de grens als het gaat over Britse export naar de Europese Unie. Maar dat zijn opstartproblemen. Sterker nog, we zien natuurlijk ook dat handelsvolumes toch een beetje onder druk staan als gevolg van COVID. Of in ieder geval reisvolumes. Mm-hmm. Dus het is heel moeilijk om de huidige situatie te vergelijken met, tussen aanhalingstekens, de normale handelsflows tussen de EU en het VK. Maar dat helpt Johnson om te zeggen, jongens, het valt allemaal wel mee. Of als er problemen zijn, dat wijten we aan COVID of aan opstartproblemen.
Ja, en corona-COVID is natuurlijk een perfect excuus.
Ja. Ja, dat klopt. Ja. Want en dat zagen we ook wel de afgelopen maanden. De Britse economie heeft echt een enorme klap te verduren. Ja. Door corona. Maar tussentijds zijn die nieuwe douaneproblemen ook gekomen. Uh-huh. Dus het is voor een minister van Financiën is het ook moeilijk om aan te geven wat nou door COVID komt en wat door Brexit komt. Maar dat helpt Boris Johnson en zijn regering, uh-huh, om te zeggen, het valt allemaal wel een beetje mee.
Ja, en dat is dus aan Britse kant. Als we dan even aan de Europese kant kijken, of misschien zelfs specifiek aan de Nederlandse kant. Uh-huh. Welke ondernemers die nu naar het Verenigd Koninkrijk exporteren, ze moeten allemaal papierwerk regelen. Mm-hmm. Veel meer papierwerk. Ja. Is er al zicht op welke bedrijven daar vooral de dupe van zijn?
Ja, wat je zou kunnen zeggen is, allereerst, we zijn pas 100 dagen op weg, hè, dus je moet het een beetje met een korrel zout nemen. Maar wat we zien is dat vooral kleinere bedrijven problemen ervaren. En dat heeft ermee te maken dat kleinere bedrijven, dus het MKB, mm-hmm, die hebben niet zulke diepe zakken dat ze zich helemaal hebben kunnen voorbereiden door een apart projectteam op Brexit te zetten. Of die hebben zich vooral laten leiden door extern advies wat ze hier en daar hebben mogen krijgen. Ze hebben zich misschien ook wat meer laten leiden leiden door de zalvende woorden vanuit de Britse regering dat het allemaal wel op zijn pootjes terecht gaat komen. Met andere woorden, zij hadden niet echt de strategieafdelingen die bijvoorbeeld opslagplaatsen in het Verenigd Koninkrijk zouden kunnen opbouwen of reserves kunnen opbouwen, zodat ze een soort overbruggingsperiode hebben. Wat heel belangrijk is en wat ook echt de MKB raakt, is de varianten of de variatie, de verschillen in het BTW-stelsel. En ik heb me laten vertellen dat juist die problemen als het gaat over het begrijpen van de nieuwe BTW-regels echt killing is voor met name kleine ZZP of kleine bedrijven die met webshops werken en vanuit Nederland naar hun Britse klanten proberen te bereiken.
En is dat dan iets wat in handelsafspraken nog ondervangen kan worden, zodat die kleine bedrijven het hoofd boven water kunnen houden?
Dat is maar de vraag. De Britten die hebben ervoor gekozen om eigenlijk een vrij uitgekleed handelsakkoord af te spreken. En dat heet in het jargon een heel dun akkoord. Het is vrij standaard. En dus is er weinig ruimte voor allerlei toeters en bellen die proberen om zaken zoals BTW-regels een beetje gelijk te trekken. Daarbij komt dat wat Boris Johnson heeft willen onderhandelen is een handelsakkoord dat hem maximale bewegingsvrijheid geeft in de rest van zijn handelsbeleid. Daar gaan we het misschien ook straks over hebben. Hij wil handelsakkoorden met de rest van de wereld sluiten. Ja. Niet zozeer met de Europese Unie. Hoe meer afspraken hij met Europa maakt, hoe moeilijker het wordt om straks concessies te krijgen van andere landen, bijvoorbeeld de Amerikanen of de Australiërs, als het gaat over soortgelijke regels. Dan heeft de Britse overheid zich vastgelegd aan die Europese regels. Dus het kan. Je kan verregaande afspraken maken om die handelsrelatie tussen de EU en het VK te versoepelen. Maar dat gaat gepaard met juist Britse concessies waarin ze Europese regels zullen moeten volgen. En dat is nou juist wat
precies.
Ze niet willen. Waar het Brexit uiteindelijk voor een groot deel om te doen was.
Ja, take back control. Maar als we dan, we zijn inderdaad 100 dagen onderweg. En het is een beetje een wedstrijdverslag. We zitten, ik weet niet waar we in de wedstrijd zitten. We zijn 100 dagen onderweg. Laten we daarop houden. Als we dan een soort analyse van de wedstrijd moeten maken, zoals er bij het voetbal ook halverwege gebeurt. Wie is de voorlopige winnaar van Brexit? Hebben de Britten dit nu heel handig gedaan? Want ze zijn sneller met vaccineren.
Ja.
De problemen worden een beetje weggemoffeld door corona. Dus ze hebben er nog niet echt onder te lijden. Wij zitten straks met exportproblemen. Of zie ik dat nu verkeerd?
Nou ja, het grote probleem is dat de Britten en de Europese Unie niet dezelfde wedstrijd spelen of hetzelfde, in dezelfde sport aan het concurreren zijn. Dus de Britten die zeggen, precies wat jij zegt, Art, wij zijn sneller met vaccineren en dus toont dat de waarde aan dat we uit de Europese Unie zijn gestapt. Ja, de Europese Unie die zegt van we hebben het helemaal niet in die Brexit-onderhandelingen over vaccinatie-aanschafbeleid gehad. Sterker nog, vaccinatie-aanschafbeleid, dat is een nationale competentie. Dat hadden ze ook kunnen doen terwijl ze nog in de Europese Unie zaten. Maar dat maakt niet uit. In de belevingswereld van de gemiddelde Brit is het feit dat de Britten beter in staat waren of sneller in staat waren om hun vaccinatiestrategie te verwezenlijken. Dat een soort lakmoesproef is geweest voor het nut van Brexit. En ook al hebben die twee eigenlijk vrij weinig met elkaar te maken, Brexit heeft er wel degelijk voor gezorgd dat de Britten als het ware politiek gemobiliseerd waren om het in hun eentje rond te krijgen. En dat is wel degelijk gebeurd. En daar weet je, ere wie ere toekomt. Zij zijn ook beter in staat geweest, zeker dan Nederland. Het gaat over het sneller uitrollen van die vaccinatie. Maar wat ik bedoel is dat we de EU en het VK zitten niet in dezelfde wedstrijd. Nee. Het hangt er ook heel erg vanaf naar welke sector je kijkt. Dus er is net een rapport uitgekomen dat 440 Britse financiële dienstverleners de stap naar de Europese Unie gemaakt hebben. Ja. Of deels de stap naar de Europese Unie gemaakt hebben. Dat is een netto verlies voor de City of London. Daarvan kunnen wij als Europeanen zeggen van, dat toont dus de schade van Brexit aan voor de Britse economie. Het is lastiger voor Schotse vissers om hun vis naar de Europese markt te brengen. Mm-hmm. Zeggen wij, dat is dus een netto schadepost voor de Britse economie. Maar als het er niet toe doet, als het niet onderdeel is van de Britse maatschappelijke discussie over Brexit, dan doet het er niet toe. Met andere woorden, we spelen misschien wel een wedstrijd, maar de Britten houden de score niet echt bij.
Nee, het is een beetje volleybal tegen basketbal.
Ja, of zwemmen tegen hockey. Het is
Laten we er cricket bij doen. Ja. Ja. Toch nog even, want die tussenstand is dus moeilijk op te maken. Maar we hadden het net over die kleinere bedrijven die dus last hebben van die verschillende btw-tarieven. Ja. Toch zei je op een van de stellingen in het begin: de Brexit gaat Nederland veel geld kosten. Daar zei je nee op.
Ja. Ja, omdat ik denk dat het gaat Nederland gaat natuurlijk geld kosten. En daarom pauzeerde ik even. Maar het is niet dat het einde van de wereld is. Zeker omdat de Britten relatief meer economische schade gaan oplopen door Brexit dan Nederland. En dus je moet het een beetje in perspectief plaatsen.
Het gaat ons geld kosten, maar het gaat hen nog meer kosten, bedoel je?
Ja, eigenlijk wel. En daarnaast is het zo dat voor Nederland is het belang van de handel in de Europese interne markt, dus met Duitsland, met Frankrijk, met Italië, met Spanje, is vele malen groter dan het belang van onze handel met het Verenigd Koninkrijk. Ja, we hebben een hele intensieve investeringsrelatie met het Verenigd Koninkrijk. Het is een buurland, we drijven er absoluut veel handel mee. Maar het alternatief, dat het ten koste zou gaan van bijvoorbeeld die Europese integriteit en de integriteit van de interne markt. Ja, dat is een non-issue voor een land als Nederland. Mm-hmm. Daar ligt ons grote economische belang niet noodzakelijkerwijs in de relatie met de Britten. Dus ja, het gaat ons pijn doen, het gaat ons geld kosten. Maar het is iets wat we wel degelijk kunnen verhapstukken.
Ja, en gaat het ergens ook geld opleveren? Want we hadden het al over die 440 financiële dienstverleners die Engeland, die de city hebben verlaten, of willen verlaten. Komen die allemaal naar Amsterdam toe?
9% van die 440 die komen naar Amsterdam. Dus dat zijn er ongeveer 48.
Ja.
Als je dit rapport mag geloven. Dit is alleen maar financiële dienstverleners. Mm-hmm. Ik heb zelf een jaar of wat geleden heb ik een lijstje geprobeerd proberen op te stellen van de bedrijven die zeggen delen van hun bedrijfsactiviteiten naar Nederland te verhuizen als gevolg van Brexit. Dat was een iets langer lijstje, maar ik keek ook naar andere sectoren. Dus je ziet dat er ook in de farmaceutische sector, met de komst van het Europees Medicijnagentschap, dat in het kielzocht daarvan verschillende bedrijven naar Nederland komen. Je ziet in de creatieve industrie, in de online media, zie je dat verschillende Britse bedrijven de stap naar Nederland gemaakt hebben. Dus het is breder dan alleen financiële dienstverlening. De NFIA, dus de Netherlands Foreign Investment Agency, dat is het Nederlands agentschap, die probeert buitenlandse bedrijven naar Nederland te halen. Die heeft het over enkele honderden bedrijven. Er is niet een soort vast lijstje, maar je mag constateren dat het ook economische voordelen oplevert.
Ja, ja.
Per saldo kost het ons geld. Per saldo
blijft het geld kosten.
Ja.
We praten zo verder met Rem Korteweg. Onder andere over die handelsakkoorden, we hadden het er al kort over, die de Britten willen sluiten, mondiaal gezien. En ook over de Britse vissers die nu soms helemaal naar Denemarken varen om een vis op de Europese markt te krijgen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 deskundigen over de Brexit in perspectief. Later spreek ik nog met Verenigd Koninkrijk-correspondent Tim de Wit en met Sjoerd van der Laan van de Zwanenberg Food Group. Vandaag de gast Rem Korteweg van Instituut Klingendaal. En straks gaan we het hebben over de visserij, maar laten we eerst praten over de internationale verhoudingen. Want een van die stellingen in het begin was: door Brexit wordt het Verenigd Koninkrijk machtiger op het wereldtoneel. Dat heeft ook hiermee te maken. En het antwoord daarop was nee.
Ja, het antwoord is nee. De Britten behouden natuurlijk wel een hele invloedrijke positie internationaal. Ze blijven een van de 5 permanente leden van de VN-veiligheidsraad. Ze blijven de grootste Europese bondgenoot van de Verenigde Staten in NAVO-verband. Ze blijven een land met een enorm groot en diep diplomatiek netwerk en inlichtingenbanden in de belangrijkste regio's in de wereld. Maar het feit dat ze uit de Europese Unie gestapt zijn, de grootste interne markt in de wereld. Mm-hmm. En het feit dat ze toch 4 jaar lang bezig zijn geweest met vooral navelstaren, een soort zoektocht naar een nieuwe eigen identiteit.
Ja.
Maakt het voor de Britten wel een stuk moeilijker om toch een beetje geïsoleerd hun nieuwe rol te bepalen in een wereld waarin grote machtsblokken zoals Amerika, China, maar ook de Europese Unie toch vooral de toon zetten. Dus ja, dat is een probleem voor het Britse buitenlands beleid. Ze hebben net een nieuwe nationale veiligheidsstrategie gepresenteerd om hier handen en voeten aan te geven. Dat heet Global Britain. Mm-hmm. Dan kan je meteen een beetje cynisch de vraag stellen: in hoeverre was Britain niet global toen het wel lid was van de Europese Unie? En daar wordt wel een ambitie gepresenteerd om het Verenigd Koninkrijk nieuw elan te geven door een draai naar Azië te maken, door veel actiever te zijn met Aziatische landen. Bijvoorbeeld door lid te worden van het grote, dat heet in het jargon plurilaterale handelsakkoord, wat getekend is tussen 11 landen aan de Grote Oceaan. Dat heet het CPTPP. Dat mag je meteen vergeten.
Okay,
maar daar zitten landen in als Canada, Mexico, Japan, Peru, Australië, Maleisië. Grote groeieconomieën. Mm-hmm. En de Britten zeggen van daar moeten we ook bij willen. Ook al ligt het een halve wereld bij ons vandaan. Mm-hmm. Dat is onze toekomst. Dus ze proberen wel. Ja, ze hebben een vliegkampschip hebben ze ontwikkeld. En dat gaan ze ook naar de Asia Pacific varen. Om aan te tonen, we zijn terug. Wij doen ertoe. Ja. Daarnaast zijn ze dit jaar gastheer van de G7. En zijn ze ook gastheer van het COP26 Klimaat. Forum. Dus zij zeggen van ja, in ieder geval in 2021 doen wij ertoe. Mm-hmm. De grote vraag is hoe dat de komende jaren zich verder gaat ontwikkelen.
Want als we daarnaar kijken, want hieruit blijkt wel dat het Verenigd Koninkrijk op zoek moet naar nieuwe bondgenoten, naar nieuwe partners. En de vraag is dan natuurlijk, waar liggen de kansen en waar liggen de risico's voor de Britten? Als we bijvoorbeeld eens kijken naar de Verenigde Staten, daar wilden ze een handelsakkoord mee, is nog niet gelukt. Sterker nog, gaat, begreep ik, hoogstwaarschijnlijk niet eens lukken om dat voor 2023 voor elkaar te krijgen.
Nee, Biden die heeft daar volstrekt geen zin in om dat snel te doen. En dat heeft ermee te maken dat Biden vooral bezig is met een binnenlandse agenda. Die wil de economie in eerste instantie weer doen opkrabbelen. Die wil COVID natuurlijk aanpakken. Die wil internationaal wel die klimaatdiscussie aangaan. Maar die heeft eigenlijk helemaal geen trek om nu een nieuw intensief handelstraject in te gaan met de Britten. Daarnaast, en dat is de vraag die de Britten zich heel weinig stellen, is wat zijn de Britten bereid om de Verenigde Staten te geven als concessie om tot zo'n handelsakkoord te maken. Mm-hmm. En in de handelspolitiek is het heel simpelweg zo dat als je groter bent, je bent een grotere markt, dan kan je veel meer van je tegenpartij vragen. En dat raakt dus ook aan waar we het net over hadden, van welke afspraken wil het Verenigd Koninkrijk wel of niet met de Europese Unie maken om de handel te vergemakkelijken met de Europese Unie. Dat heeft ermee te maken met dat ze ook concessies aan bijvoorbeeld de Verenigde Staten zullen moeten doen. Ja. Of aan die groep van Aziatische landen van het CPTPP. Met andere woorden, als kleine partij, relatief kleine partij, zal het Verenigd Koninkrijk toch vooral zelf concessies moeten doen. Mm-hmm. En die discussie die hebben ze zelf nog niet echt, echt concluderend weten te voeren.
Nee. En nou heeft het ook te maken, want dit soort dingen zijn dus, het gaat over akkoorden, het gaat over machtsblokken, het gaat soms ook over mensen. Als je kijkt naar de band tussen Biden en Johnson bijvoorbeeld, helpt dat? Hebben zij een goede band?
Ze kennen elkaar, maar het zijn wel twee verschillende karakters, ook met twee hele verschillende achtergronden. Dus Biden wordt wel eens de Ier in het Witte Huis genoemd. Hij heeft een Ierse achtergrond. Mm-hmm. Zijn codenaam toen hij vicepresident was van zijn codenaam van de Secret Service was Celtic, wat heel duidelijk toch zijn Ierse achtergrond aangeeft. Er is een prachtige BBC-clip waarin hij gezegd heeft, in een beetje een soort wegwerpen opmerking van ik ben niet Amerikaans, ik ben Iers. Dat is een probleem als er grote spanningen zijn tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland als het gaat over die oplossing van de Noord-Ierse protocol. De Britten willen niets liever om gezien te worden als het beste vriendje van Washington. Daarom steken ze enorm veel geld in hun krijgsmacht om aan te tonen van oké, Verenigde Staten, wij leveren als het gaat over de NAVO. Daarom hameren ze zo ook op die klimaatagenda. Omdat ze weten dat het belangrijk is voor Biden. Maar dat komt omdat Johnson er heel erg van doordrongen is dat hij eigenlijk al op 1-0 of misschien 2-0 achter staat als het gaat over zijn relatie met Biden. Omdat Biden tegen Brexit was. Hij was vicepresident toen Barack Obama aan de vooravond van het EU-referendum in Londen zei van nou, als de Britten uit de EU stappen, dan zijn ze in the back of the queue als het gaat voor een handelsakkoord met de Amerikanen. Dus Biden is eerder een fan van de Europese Unie en Europese samenwerking. En zeker het Goede Vrijdag vredesakkoord in Noord-Ierland. En alles wat de Britten doen om daar een beetje zand in de raderen te strooien of daar voor turbulentie te zorgen, dat is een probleem voor Biden. Tegelijkertijd, Biden ziet echt wel dat ze een goede bondgenoot aan het Verenigd Koninkrijk hebben. Wat Johnson nu ook echt doet, onder andere om die relatie met Biden goed te maken, is dat de Britten op dit moment het meest anti-Chinese land in Europa zijn. De Verenigde Staten die koerst op een beleid waarin er echt sprake is van een antagonistische of eigenlijk een vijandige verhouding met China.
Yeah.
Dat het heel erg gaat over de normen- en waardediscussie. Autocratieën tegen democratieën. Mm-hmm. Dat de Britten of dat de Verenigde Staten een soort alliantie van democratieën moet gaan opbouwen tegen de toenemende macht van een autocratie of een totalitaire staat zoals in China. En je ziet dat de Britten daar eigenlijk graag in meegaan. Terwijl we in de Europese Unie proberen we een wat meer middenkoers te varen. We proberen een iets gematigder beleid te voeren. Dat we niet helemaal de Chinezen tegen ons in het harnas jagen, maar wel de Amerikanen aan boord brengen. De Britten die kiezen heel duidelijk
voor de Amerikaanse,
voor die Amerikaanse lijn.
Maar dat is een risicovol, kan ik me voorstellen. Want de handelsbelangen met China zijn groot. Volgens mij is na de Europese Unie China voor de Britten het land waar ze meeste uit importeren. Daar zou je toch ook een stabiele band mee willen hebben, kan ik me voorstellen.
Ja, hetzelfde geldt voor de Verenigde Staten, die ook een enorm belangrijke handelsrelatie met de Chinezen hebben. Maar het is heel merkwaardig om naar de ontwikkeling van het Britse buitenlands beleid te kijken de afgelopen 12 of 24 maanden. 12 maanden geleden was er nog sprake van dat Huawei, een grote Chinese telecomfabrikant, dat die voet aan de grond zou krijgen om 5G-infrastructuur in het Verenigd Koninkrijk uit te rollen. Een paar jaar geleden hebben de Chinese en de Britse regeringen een groot contract getekend voor de ontwikkeling van nieuwe kerncentrales in het Verenigd Koninkrijk. Er was tijdens David Cameron en George Osborne, de twee premiers geleden, was er, maar wel van dezelfde partij, was er sprake van dat we aan de vooravond zouden staan van een nieuwe gouden tijdperk in de Chinees-Britse betrekkingen.
Dat is allemaal weg.
Dus 5G wordt geweerd van de Britse markt. Er is nog wel discussie over die kerncentrale, maar dat gaat allemaal toch een beetje met vallen en opstaan. Op dit moment is er grote strijd tussen het Verenigd Koninkrijk en China als het gaat over Hongkong. Dus de Britten hebben natuurlijk een speciale band met Hongkong. En ze zagen de nieuwe wet of de inperking van de democratische rechten op Hongkong echt als een aanleiding om een handreiking te doen naar Hongkong-Chinezen om hen een toegang te geven tot vervroegd Brits staatsburgerschap. Wat een schop tegen het zere been van de Chinezen was. Want die zeiden van dat is inmenging in onze interne aangelegenheden. Er is echt sprake van een verwijdering op dit moment, een strategische verwijdering tussen China en het Verenigd Koninkrijk. En ja, dat roept de vraag op wat dat met de handelsbetrekkingen gaat. Wat dat gaat opleveren aan handelsschade.
Tot zo, Iwan.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de Brexit in perspectief, met vandaag de gast vanuit Den Haag, Rem Korteweg van instituut Klingendaal. We hebben het gehad over de impact op ondernemers en bedrijven. Maar er is één groep ondernemers die echt hard geraakt wordt door de Brexit. Dat zijn de vissers. Tenminste, de Britse vissers. Nederland ook wel trouwens. Maar die Britse vissers die stemden massaal voor een Brexit en lijken nu eigenlijk meteen al de prijs ervoor te betalen. Waar knelt het?
Het knelt op 2 of 3 punten. Allereerst, de Britten hebben een enorme papierwinkel opgetuigd waar Britse vissers aan moeten voldoen voordat ze mogen exporteren naar de Europese Unie. Mm-hmm. En de Europese Unie heeft aan hun kant van de grens hebben ze een even grote papierwinkel opgetuigd. En dat betekent de facto dat een Britse visser die een ladingje makreel uit Schotland naar de Europese Unie wil brengen, dat hij iets van 25 of 30 formulieren en certificaten moet invullen. En dat maakt niet uit hoe groot die levering is, of het een klein doosje is of een hele vrachtwagen vol. En dat is vrij lastig als je met verse producten te maken hebt. En op de markt in Europa keldert de prijs van Britse vis, omdat de kans groot is dat hij al een paar dagen op de kade van Dover heeft moeten wachten voordat het naar de Europese Unie gebracht kon worden.
En dan denk je, hou die Britse vis lekker in Engeland, maar ik begrijp dat de Britten hun eigen vis liever niet eten.
Nee, het grote probleem is dat de Britten, die houden van fish and chips natuurlijk, dat weten we allemaal, maar daar heb je met name kabeljauw voor nodig. Ja. Ze vangen zelf geen kabeljauw in hun eigen wateren. Dat halen ze uit IJsland of uit Noorwegen. Mm-hmm. En de vis die ze wel in hun eigen wateren vangen, dat is haring, dat is makreel, dat is eigenlijk de vissen die jij en ik vinden bij onze visboer om
vinden
de hoek.
Ze niet lekker?
Dat vinden wij wel weer lekker. En het probleem is dat ze dus blijven zitten met grote hoeveelheden vis die ze niet goed kwijt kunnen op de Europese markt. Of helemaal niet. Dat leidt soms tot hele bizarre taferelen in het Britse parlement, waarin er gezegd werd op de vraag van beste regering, wat doen jullie aan die rottende vis die niet verkocht kan worden door Britse vissers. Werd er gezegd van maar weet u, het is wel blije vis, want ze zijn soeverein en Brits.
Dus het blije rotte vis.
Ja, precies. En om aan te geven dat dat toch tot wel behoorlijk wat irritatie leidt bij Britse vissers, met name ook Schotse vissers, is dat, wanneer was het? Eind januari, toen deze problemen echt duidelijk gevoeld werden, dat een 20 of 30-tal vrachtwagens Westminster blokkeerden om aan te tonen van jongens, dit kan zo niet verder.
Maar toch even over die rottende vis, want ik moet in één keer aan die Shakespeare zin denken uit Hamlet, something is rotten in the state of Denmark. Wat ik begrijp is dat de vissers nu soms helemaal naar Denemarken varen om zo hun vis op de Europese markt te kunnen krijgen.
Als jij een Schotse visser bent en je vaart uit in de Noordzee, je haalt je ladingje haring, dan normaal gesproken vaar je terug naar Edinburgh of waar het ook is, en dan zet je het op een vrachtwagen en dan is het binnen een aantal uren, 8 uur is het op de markt in Boulogne. Mm-hmm. Dat gebeurt niet meer vanwege al die certificaten. Dus wat doet de Schotse visser? In plaats van dat hij rechtsomkeert maakt nadat hij de vis gevangen heeft, dan stoomt hij door naar Denemarken. Ja. Dat kost een dagje extra varen. Maar die tijdswinst die het per saldo oplevert, omdat je niet meer aan al die certificaten en procedures hoeft te voldoen, die zorgen ervoor dat die Schot toch een beetje waar voor zijn geld, of een beetje geld voor zijn waar krijgt.
Ja.
Met andere woorden, je ziet dat individuele vissers daar wel proberen mee om te gaan. Wat je tegelijkertijd ook ziet, is dat vissers het niet redden. En met name kleine familiebedrijven, en in Engeland heb je dat, of in het Verenigd Koninkrijk heb je dat nog, echt kleine, kleinschalige visserij, die wordt nu echt hard geraakt door de Brexit-realiteit.
Ja, ja.
Kijk, aan Nederlandse kant is misschien ook goed om te vermelden. Mm-hmm. In Nederland hebben we ook te maken met een Brexit-hit voor de Nederlandse visserij. Want er zijn afspraken gemaakt in het kader van het handelsakkoord. Toegang tot Britse wateren, en je hebt ongeveer quotaverlies van ongeveer 25%. Mm-hmm. Aan de andere kant, de Europese Unie die heeft al een steunfonds beschikbaar gemaakt, of in ieder geval gezegd dat ze dat beschikbaar gaan maken, om een deel van die gederfde kosten te kunnen compenseren. Mm-hmm. Dat is een discussie die we in Europa, in de Europese Unie hebben. In het Verenigd Koninkrijk wachten Schotse en vissers in Cornwall en Devon, die wachten nog steeds op een signaal van de overheid dat ze gecompenseerd gaat worden voor die grote administratieve problemen en handelsproblemen waar ze nu mee te maken hebben.
Ja. Als we het dan toch over Schotland hebben, de Schotten willen mogelijk toch weer een gesprek gaan voeren of een gesprek. Die willen toch weer gaan praten over onafhankelijkheid.
Ja.
Ze moeten ook naar de stembus. Er is natuurlijk al een referendum, volgens mij 2 referenda geweest in de afgelopen decennia over die onafhankelijkheid. Hoe groot is de kans dat ze echt het Verenigd Koninkrijk gaan verlaten?
Dat gaat nog eventjes duren voordat ze het Verenigd Koninkrijk gaan verlaten. Maar wat we wel zien is dat Brexit een soort katalysator is voor het idee van Schotse onafhankelijkheid. Want de Schotten die zeggen, wij hebben in meerderheid tegen Brexit gestemd. Sterker nog, we hebben nu te maken met de hardst mogelijke Brexit dat ten koste gaat van onze export van visserij naar de Europese Unie. Dat ten koste gaat van onze de bescherming die de Europese Unie biedt voor bepaalde regionale producten, lees Schotse whisky. Mm-hmm. Met andere woorden, worden wij economisch hard geraakt door een Brexit waar wij zelf niet voor gekozen hebben. 6 mei mogen de Schotten naar de stembus en het lijkt erop dat de Schotse nationalisten een absolute meerderheid gaan halen. De vraag is wat er daarna gebeurt, want de Schotse nationalisten die zullen dit zien als een stem voor onafhankelijkheid, eigenlijk een soort de facto referendum. Maar een referendum mag over onafhankelijkheid mag alleen maar gebeuren met de toestemming van Westminster. En Boris Johnson die gaat dat gewoon niet verlenen. Nee. Dus vanaf 6 mei gaat die discussie steeds heviger gevoerd worden tussen aan de ene kant een Schotse regering die bestaat uit alleen maar Schotse nationalisten die zeggen van wij willen uit die Unie of wij willen ons in ieder geval daarover uit kunnen spreken. Het probleem op de achtergrond is, het is wel zo, Schotse zalm komt moeilijk op de Europese markt. Ja. Er is een probleem als het gaat over de bescherming van Schotse whisky. Dat is zo. Maar dat staat in schril contrast met het bredere economische vraagstuk waar Schotland mee te maken heeft, dat de olieprijs te laag is en dat het afhankelijk is van subsidie vanuit Westminster om de overheidsfinanciën een beetje beheersbaar te houden. Mm-hmm. En dat zou wegvallen in geval van Schotse onafhankelijkheid. Dus dat hele idee, het hele vraagstuk over hoe een Schotse onafhankelijke staat het economisch moet bolwerken, ja, daar hebben de Schotse nationalisten ook niet echt een waterdicht antwoord op.
Nee, nu zijn we natuurlijk 100 dagen zijn we nu onderweg na de Brexit. Het is lastig in de toekomst te kijken, maar toch, hoe gaan we ooit, weet ik het, over 5-10 jaar terugkijken op Brexit? Is het nou de wederopstanding van Groot-Brittannië? Britannia rules the waves? Is het een historische vergissing?
Nou ja, wat interessant is, gisteren is een Britse opiniepeiling gepubliceerd. En onder de Britse bevolking, dus onder Schotten, onder Noord-Ieren, onder Welshmen, onder Engelsen. En aan hen is die vraag gesteld van, bestaat het Verenigd Koninkrijk nog in zijn huidige vorm over 1 jaar, 5 jaar, 10 jaar en 20 jaar? En wat opvallend is, is dat een meerderheid van de respondenten uit Schotland, Engeland en Noord-Ierland zeggen dat over 10 jaar het Verenigd Koninkrijk in zijn huidige vorm niet zal bestaan. Dus eigenlijk alleen de mensen in Wales denken dat dat nog wel zo zal zijn, mm-hmm, waarschijnlijk. En dat geeft aan dat die identiteitscrisis waar het Verenigd Koninkrijk in beland is sinds de keuze voor Brexit, dat die ook tot vraagtekens leidt over de samenstelling van het Verenigd Koninkrijk. We gaan op weg naar een veel fellere discussie over Schotse onafhankelijkheid na 6 mei. Er zijn gesprekken over wanneer moeten de Noord-Ieren zich uitspreken over eventuele aansluiting bij de Republiek Ierland of niet. Mm-hmm. En dat wordt alleen maar verergerd door Brexit, door de turbulentie die er ontstaat en door de variant van Brexit die deze regering in Londen heeft willen nastreven, namelijk de hardst mogelijke variant, waarin er zo min mogelijk, behalve vrij basale afspraken met de Europese Unie worden gemaakt.
En die identiteitscrisis waar je het over hebt, gaat dat dan Boris Johnson opbreken?
Nou, nee, want hij hoeft pas in 2024 hoeft hij pas verantwoording af te leggen hiervoor bij de Britse kiezer. Dus hij heeft nog wel een paar jaar te gaan. En hij zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat als er problemen met Brexit zijn, mm-hmm, dat die ofwel worden toegeschreven aan corona, aan de impact van de coronacrisis.
Of van Europa.
Dan wel dat het de schuld is van de Europese Unie. Niets beter om het land bij elkaar te houden, nee, dan om te wijzen naar een gezamenlijke vijand.
Ik moet in één keer aan mijn tweeling denken, Rem. Ik heb tweelingdochters, die wijzen ook altijd naar elkaar als er iets kapot gaat in huis.
Ja, maar dat is dus wel een probleem. Want dat zou betekenen dat we afstevenen op enkele jaren nog, onrust, misschien zelfs langer, van onrust en antagonisme in die relatie met het Verenigd Koninkrijk.
Genoeg om te volgen vanuit Instituut Klingendaal. Genoeg om te volgen voor jou dus ook. Dank, Rem Korteweg, voor het zeer informatieve en interessante uur. Ik wil nog tegen luisteraars zeggen dat alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren zijn. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu hier Iwan Verrips over de Super League en BNR breekt.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.